Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. Bespreking van de herziene NAG-standaard.
Welkom beste luisteraar bij deze nieuwe podcast. Deze nieuwe podcast gaat over de herziene NAG-standaard mixieklachten bij mannen. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik zit hier tegenover Selma Bouthorn. Goedemorgen.
Goedemorgen. Hoi.
Hey Selma, voordat we beginnen met de podcast, moet ik even wat uitleggen. Dit is een HMW-podcast die ook gebruikt wordt voor de pilot om te proberen om accreditatiepunten te krijgen. Nou, dus voor de podcast krijg je nog geen accreditatiepunten, maar voor de pilot is het wel heel belangrijk om jullie feedback te krijgen en het systeem te testen, zodat we dat in de toekomst wel kunnen gaan doen. Maar niet met deze podcast. Nee, je moet naar het ELO, naar de e-learning site waar je normaal ook e-learnings zou doen. En dat kan gewoon op je telefoon of op een scherm. Dan hoor je de podcast precies zoals je gewend bent, maar in bepaalde delen even opgeknipt. En tussendoor krijg je even een vraag die alleen maar ervoor dient om te weten dat je er nog bent. Aan het eind van de podcast krijg je dan nog vragen over de inhoud, over wat we besproken hebben. Dat zijn 7 vragen bij deze podcast. En uiteraard moet je daar 70% van goed doen. En dan krijg je een accreditatiepunt. Nou, met deze dus nog niet, omdat deze geldt voor de pilot. Maar doe graag mee, want dan kunnen we informatie verkrijgen om uiteindelijk de podcasts vaker geaccrediteerd te kunnen krijgen. Per half uur opleiding, dat staat gelijk aan een half punt voor de accreditatie. Dus als het een uur is, dan is het 1 heel punt. Nu gaat de normale podcast volgen, gewoon zoals je gewend bent via de podcast apps. Dat gaat dus niet voor de pilot, niet voor de accreditatie. Mocht je willen meedoen voor de pilot, voor de accreditatie, dan kan je nu naar de e-learning website of via het ELO. En die link naar die website, die zet ik even bij de show notes. We gaan beginnen met de podcast. Goedemorgen Selma, nogmaals. Goedemorgen. Eerst zal ik jou eens even voorstellen. Ja. Selma Bouthorn, jij bent huisarts in de regio Utrecht en wetenschappelijk medewerker bij het NAG. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de standaard?
Nou, ik denk dat de belangrijkste wijziging is dat wij straks de bijlage prostaatcarcinoom eruit gaan halen. Dat dat echt een aparte standaard gaat worden. Dus dat wordt dan de NAG standaard prostaatkanker. Die zal waarschijnlijk eind dit jaar online komen of begin volgend jaar. Daar hebben we voor gekozen omdat we eigenlijk de link tussen prostaatkanker en mixieklachten niet willen leggen. Een andere wijziging, dat is meer, zeg maar naamgeving, niet zo heel belangrijk, maar is dat we anticholinergica niet meer gebruiken, die term, maar muscarine-antagonisten. En dat is omdat dat ook meer in farmaceutische bronnen zo wordt genoemd. En de laatste, denk ik ook wel belangrijke wijziging, is dat we eigenlijk meer aandacht besteden aan het herkennen van chronische retentie en een overloopblaas en ook welke diagnostiek je dan moet doen.
Ja, en daar komen we straks bij de verschillende scenario's komen we daarop terug. Maar we gaan eerst even de standaard doorlopen. En wat zijn de kernpunten in de nieuwe standaard?
De kernpunten, nou sowieso denk ik wat belangrijk is, wat eigenlijk ook in de oude standaard aan de orde kwam, is dat medicamenteuze therapie echt, dat je dat eigenlijk echt pas op het laatst geeft en dat het ook eigenlijk niet zo effectief is. Dus dat je daar heel erg van bewust bent. Wat ik eigenlijk net ook al heb gezegd is dus dat die overloopblaas, dat wordt door veel huisartsen, tenminste dat denken wij, niet herkend. Dus dat je daar wel alert op bent. En een van de punten is ook dat bij macroscopische hematurie, waarbij geen pijnklachten bijvoorbeeld aanwezig zijn, dus geen klachten die kunnen wijzen op een urineweginfectie, dat je die moet doorverwijzen.
Ja. Macroscopische hematurie zonder klachten sowieso doorverwijzen. Ja. Al bij eenmalig dat gebeurt, hè?
Ja.
Ja, helder. Mixieklachten. Dus je hebt aspecifieke mixieklachten en specifieke mixieklachten. Dit onderscheid is erg belangrijk in de standaard, maar kan je dat verhelderen? Kan je dat duidelijker maken?
Ja, zeker. Wat je eigenlijk net al zei, aspecifieke mixieklachten, daar is dan eigenlijk ook geen duidelijke oorzaak of geen organische oorzaak vaak voor. En specifieke mixieklachten wel. En het is dus ook heel belangrijk dat je dat onderscheid maakt. En dat doe je in de anamnese onder andere en ook bij het lichamelijk onderzoek. En eventueel ook nog aanvullend onderzoek, omdat je bij specifieke oorzaken, dan voer je gewoon een heel ander beleid. Dus dat is zeker belangrijk. En aspecifieke mixieklachten, dat is eigenlijk een scala, hè, mixieklachten. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld een zwakkere straal, is natuurlijk heel bekend. Het nadruppelen, frequente mixie, dus dat je vaak naar de wc moet, zowel overdag als 's nachts. En ook een hevige aandrang, urgency klachten. Dus eigenlijk een onbedwingbare hevige aandrang. En daarbij zie je ook dat mannen soms incontinent, dus dat ze de late wc zeg maar bereiken. Dat valt eigenlijk onder aspecifieke mixieklachten.
Ja.
Als het specifiek is, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een urineweginfectie, hè, of een prostatitis, een uretrastructuur. Dat zijn eigenlijk meer zeg maar voorbeelden van specifieke mixieklachten. En aspecifieke mixieklachten, waar vroeger werd gedacht bijvoorbeeld aan benigne prostaathypertrofie, hè, dat eigenlijk echt de oorzaak is, dat is eigenlijk helemaal verlaten. Dat kwam ook wel aan bod in de oude standaard. Het is echt meer multifactorieel bepaald. Dus het kan onder andere kan prostaatgrootte wel een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook de elasticiteit van de blaas wat een rol kan spelen. Maar ook bijvoorbeeld overgewicht, ook inname van koffie en alcohol, ook neurogenen, zeg maar, modulatie, of hoe zeg je dat? Dat kan een rol spelen. Diabetes, dat zijn verschillende oorzaken eigenlijk.
Ja, dus multifactorieel. Dus het is
multifactorieel, ja.
Ja. Ja. Ja. En met je anamnese en je lichamelijk onderzoek, met name kom je op het spoor of je over specifieke mixklachten
spreekt
of aspecifiek. Ja. Ja. Gaan we eens naar de anamnese. Het is een lange lijst in de standaard.
Zeker.
Nou, hoe zet wat je op het spoor?
Nou, het is natuurlijk allereerst van belang om te vragen van welke klachten bestaan er? Hè? Welke mixieklachten bestaan er? Hoeveel last hebben mannen daarvan? Hè? Hoe ernstig is het? Een ander belangrijk punt is dat je goed achterhaalt, omdat dat er toch wel vaak achter blijkt te zitten, is er een bepaalde angst voor bijvoorbeeld prostaatkanker. Dat is wel toch belangrijk om dat uit te vragen. En daarnaast is het uitsluiten van specifieke oorzaken. Dat zijn natuurlijk vragen zoals, hè, die passen bij een urineweginfectie bijvoorbeeld. Van heb je pijn bij het plassen? Is er koorts? Is er algehele malaise? Is er buikpijn? Verder is het ook van belang dus om de aspecifieke mixieklachten uit te vragen. Hè, dus het nadruppelen, de zwakkere straal. Incontinentie is ook belangrijk. Wat dan ook van belang is, waar we het net over hadden, als je denkt aan die overloopblaas, is dat je ook vraagt naar nachtelijke incontinentie. Omdat dat iets is wat je op het spoor kan zetten van een overloopblaas.
Dat is specifiek daarvoor?
Nou, dat is niet heel specifiek, want dat kan ook op zich bij aspecifieke mixieklachten en wellicht ook wel bij een urineweginfectie. Ja. Alleen het is wel iets waar je over na moet denken. En als jij dus verder geen aanwijzing hebt voor specifieke oorzaken, dus jij gaat meer in de hoek van de aspecifieke mixieklachten, is dat echt wel iets wat je in je achterhoofd moet houden. En ook bijvoorbeeld bij het lichamelijk onderzoek, dat kom ik dan straks nog even op, dat je bijvoorbeeld moet gaan letten van, is er een vergrote blaas?
Ja.
Wat ook nog belangrijk is over specifieke oorzaken is de uretritis, hè, de SOA, die waar je naar moet vragen. Dus is er afscheiding uit de penis? Is er een branderig gevoel in de penis? Dat is denk ik ook nog wel even een belangrijk iets. Obstipatie, iets waar je ook naar moet vragen. En dat is niet zozeer in het kader van de specifieke mixieklachten, maar meer dat ook wel gelinkt wordt aan zeg maar aspecifieke mixieklachten.
Ik moet zeggen dat ik die vaak vergeet.
Ja. Dat snap ik.
Dat, ja. Ja.
Vandaar dat ik hem nu ook nog even noem.
Ja, ja. Dus denk eraan.
Denk eraan, ja.
Ja. En bij mijn perineum, UWI-klachten meer. Of de prostatitis.
Ja, zeker. Ja, ja. Ook een goede nog. Ja. Ja, uiteraard dus niet vergeten. Waar we het net ook over hadden, is de macroscopische hematurie. Ik denk ook dat meer als ingangsklacht. Dus mannen zullen daar ook mee komen. Dus ik denk niet dat je dat... Hè, dus het, maar toch is het wel goed om dat nog na te vragen. Maar mannen zullen komen met ik plas bloed.
Ja, ja. Nou, dan gaan we naar het lichamelijk onderzoek. Wat moeten we doen bij het lichamelijk onderzoek?
Ja, nou, van belang is ook wel dat je toch bij elke man met mixieklachten lichamelijk onderzoek doet. Dan is het van belang om de blaasregio eigenlijk goed te onderzoeken. Hè? Dus dan palpeer en percuteer je de blaas. En ook je kijkt van, zijn er littekens bijvoorbeeld zichtbaar? Om te kijken van, is er sprake van een vergrote blaas? Verder is het onderzoek van de penis van belang. Kijk, is er fimosis? Is er bijvoorbeeld afscheiding uit de penis? En dat is dan ook weer om die specifieke oorzaken zeg maar uit te sluiten. Daarnaast uiteraard ook een rectaal dossier. Waarbij je dan ook kan kijken van bijvoorbeeld zijn er hemorroïden? Zijn er fissuren? Omdat dat je weer op het spoor kan zetten. Bijvoorbeeld van obstipatie, hè, van een hypertone bekkenbodem. En uiteraard de prostaat zelf, van is er asymmetrie of voel je een vaste nodus? Eigenlijk zaken die kunnen wijzen op prostaatkanker. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En natuurlijk obstipatie, voel je harde poep in het ampul zitten.
Ja. En dan zijn er de dagboeken die je zou kunnen gebruiken en de IPSS uiteraard.
Ja, dat is denk ik van belang als je meer informatie dus wil weten. Kijk, als je in eerste instantie al, zeg maar, in je eerste consult genoeg informatie hebt en mannen zijn eigenlijk ook genoeg geïnformeerd, hoef je dit dus niet per se altijd te doen. Maar als jij meer die IPSS, dat is de internationale prostaatsymptoomscore, die geeft eigenlijk meer zicht over de ernst van de klachten. Omdat er best wel een discrepantie kan zijn van hoe ernstig zijn de klachten en hoeveel hinder ervaren mannen, kan dit eigenlijk een hulpmiddel zijn, zeg maar, om daar meer zicht op te krijgen. En dat kan je bijvoorbeeld ook helpen of je wel of niet met medicamenteuze therapie wil starten of überhaupt met therapie wil starten. En die IPSS bestaat uit een aantal vragen, uit 7 vragen die dus iets zeggen over bijvoorbeeld ook van hoe vaak moet een man hun bed uit om te plassen. Weet je, dat soort vragen om echt meer zicht te krijgen op die mixieklachten.
Dus wat is dan het doel van de IPSS-lijst?
Nou, het doel van de IPSS-lijst is om dus de ernst van de klachten in te schatten. Omdat er echt wel een verschil kan zijn tussen de ernst van klachten en de ervaring. Hinder. Dus daar kan je een goede inschatting van krijgen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om de oorzaak van de klachten te achterhalen. Dat kan niet met de IPSS. Dus ja. Het is echt om de ernst in te schatten.
Ja.
En dan heb je ook het plasdagboek. Dat is dus om meer te objectiveren naar die mixiefrequentie, zeg maar. Hoe hoog is dat? Je kan dan ook, want ze moeten zeg maar invullen hoe vaak ze plassen. Ook eigenlijk de hoeveelheid meten ze dan op. Dus het zegt ook iets van over de blaascapaciteit. Ja, en tegelijkertijd zien we ook wel dat als mensen zeg maar anamnestisch het over mixiefrequentie hebben, dat toch wel kan verschillen met wat ze eigenlijk daadwerkelijk zeg maar plassen als je dat meer objectiveert. Dus het geeft ook een iets meer objectieve
observatie
ja. Zo moet je het zeggen, inderdaad. Ja. En dat kan mensen ook geruststellen, hè, want mannen die kunnen heel veel hinder hebben, bijvoorbeeld dat ze 1 of 2 keer per nacht het bed uit moeten, maar op een bepaalde leeftijd is dat gewoon eigenlijk meer fysiologisch gezien. Dus het kan ze ook, je kan daar ook mee mannen geruststellen.
Ja, meer uitleg gewoon geven aan
precies.
De hand van wat zij...
Precies, en dus ook de normaalwaarden ernaast leggen, die staan ook overigens in de standaard genoemd. Dat is ook alweer per leeftijdscategorie een beetje verschillend. Ja.
Ja, je hebt het over de normaalwaarden die besproken worden in de richtlijn. Die hebben we er even bij gepakt. Ik zal ze even oplezen, want het staat bij de voorlichting in de richtlijn. En dan gaat het over nycturie. Meer dan 2 keer per nacht plassen, meer dan of gelijk aan, komt voor bij 30% van de mannen van 50 tot 54 jaar. En bij 60% van de 70-plussers. Dus dat is meer of gelijk aan 2 keer. En als je het meer of gelijk aan 3 keer zegt, is bij 4% van de mannen van 50 tot 54 jaar. En bij 20% van de 70-plussers. Dus dat is goed om mee te geven. Wat is normaal?
Ja. Precies.
Ja.
Ja. En je ziet dus ook dat hoe ouder mannen worden, hoe toch dat de nycturie dus stijgt ook. En dat dat dus dat frequent gezien wordt.
Ja.
Ja.
Ja, dus
dat je ze daarin ook kan geruststellen eigenlijk. Hè? Dat gewoon ook iets is wat toch fysiologisch bij de veroudering hoort.
Ja. Ja, want meer dan de helft heeft meer of gelijk aan 2 keer. Ja. Dus dat is al
best fors eigenlijk. Hè?
Ja. 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 En dan gaan we naar het aanvullend onderzoek. Wanneer is wat nodig?
Ja, nou dat is eigenlijk wat ik dus net al zei. Als je aanwijzing hebt voor specifieke oorzaken, is het natuurlijk afhankelijk van voor welke specifieke oorzaak je vermoedt, moet je aanvullend onderzoek doen. Dus dat is logisch. Hè? Bij klachten van een UWI, dan onderzoek je natuurlijk gewoon de urine volgens de NAG-standaard ook urineweginfecties. Als je denkt aan een uretritis, aan een SOA, verricht je natuurlijk SOA onderzoek. Eigenlijk bij A-specifieke mixieklachten, als je dus aan A-specifieke mixieklachten denkt en je hebt dus geen vermoeden op een specifieke oorzaak of op een overloopblaas, kom ik zo ook nog even op, dan hoef je eigenlijk geen aanvullend onderzoek te doen. Als je nog denkt dus aan een overloopblaas en je hebt daar ook bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek aanwijzingen voor, dus je hebt eigenlijk een sterk vermoeden op een overloopblaas, dan is het eigenlijk zaak, hoef je ook geen aanvullend onderzoek te doen, om met de uroloog te overleggen, om eigenlijk ook iemand te verwijzen en dan even met de uroloog af te stemmen welke termijn. Als je eigenlijk daar wel een vermoeden, maar niet sterk of je twijfelt erover, dan is het, dat is ook nieuw, wordt aangeraden om een echo te maken. Dat kan gewoon op een reguliere basis, hoeft geen spoedecho te zijn, om te kijken of er inderdaad residu naar mixie is en of er sprake is van hydronefrose. En we hebben eigenlijk als consensus nu ook in overleg met de urologen, dat wisselt wel, daar zijn geen vaste regels voor genomen, dat als het kleiner is dan 150 milliliter, dan kan je het eigenlijk als normaal beschouwen. En daarboven, dat betekent, zou ik toch verwijzen naar de uroloog, om zeg maar een overloopblaas te laten uitsluiten.
En als het nou hoger dan die 150 is. De patiënt heeft een, ja, niet acute veel klachten van. Zou je dan ook kunnen beginnen met medicatie en dan kijken of dat verbetert?
Nee, omdat een overloopblaas, daar heb je, dan is eigenlijk medicamenteuze therapie niet geïnitieerd. Dus dat, dan zou je bijvoorbeeld, dan moet je meer, ja, dat is natuurlijk niet meer tweede lijns geneeskunde, maar dan is het meer bijvoorbeeld, moet iemand gekatheteriseerd worden? Moet iemand bijvoorbeeld een verblijfskatheter krijgen? Dus dat is echt een andere indicatie. Dus dat is echt voor de urologen. Overigens, jij noemt van als iemand niet veel klachten heeft, mannen hebben geen, dat is echt het verschil ook met een acute urineretentie. Het is eigenlijk een niet pijnlijke vergrote blaas. Dus mannen hebben eigenlijk niet zoveel klachten daarvan. Hè? En als je echt denkt natuurlijk aan de acute urineretentie, dat is vaak echt pijnlijk. Voel je die vergrote blaas en hebben ze een pijnlijke mixie. Dan is natuurlijk het advies om te katheteriseren bij een sterk vermoeden. Als je een echo hebt in de praktijk, dat hebben we er ook nog nieuw in gezet, of je hebt een bladderscan in de praktijk, dan loont het ook nog wel de moeite om een echo te maken. Als je denkt aan een acute urineretentie, als je dat toch in de praktijk kan doen om het zeker te weten. Ja. Heb je dat niet, dat zullen de meeste praktijken natuurlijk niet hebben, dan is katheterisatie gewoon aangewezen.
Ja. Dus na het plassen kijken, wat is het residu?
Dat is bij de overloopblaas, ja.
En dan is het een grens van 150. Onder 150 kan normaal zijn.
Ja.
Daarboven dan spreek je van mogelijk.
Ja, mogelijk, precies. Ja. In ieder geval verder onderzoek geïndiceerd, ja.
Ja. Zometeen wil ik even de verschillende scenario's langsgaan die in de differentiaaldiagnose staan. Maar om even dit overloopblaas scenario verder af te maken. Het lijkt me best lastig eigenlijk, want je hebt over 150 milliliter, dat mag. Maar 300 milliliter, bij sommige mannen voelen dat eigenlijk helemaal niet. Dus waarom mogen we dit niet missen? Want mensen moeten ook meteen naar de uroloog daarvoor eigenlijk. En gaan we niet te veel mensen dan sturen?
Ja. De reden dat je het dus niet uiteindelijk niet wil missen is omdat het dus toch wel consequenties kan hebben, bijvoorbeeld een hydronefrose kan geven. Kijk, die 150 milliliter hebben wij nu als grens genomen. Dat is een extra veilige grens. In de internationale literatuur wordt ook wel over 300 milliliter gesproken. De definitie van een overloopblaas is dus dat je een palpabele of percuteerbare niet pijnlijke blaas hebt. Dus dat houdt eigenlijk toch wel in dat je het dan bij lichamelijk onderzoek zou moeten kunnen vinden. En dan gaat het dus ook echt over forse meer dan 150 milliliter. Maar goed, in de praktijk zou het dus inderdaad zo kunnen zijn dat je toch twijfelt. Omdat er toch mixieklachten zijn en met name dus die nachtelijke incontinentie ook aanwezig is, waarvoor je iemand dus voor een reguliere echo gaat verwijzen. Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ik denk dat dat zal wellicht dan ook onnodig gebeuren. Over het algemeen denk ik dat echo niet heel invasief is. En zeker als je gewoon ook een reguliere echo doet, dat ook wel meevalt. Ja, dus ik denk dat het wel mee gaat vallen, maar dat moet de praktijk ook gaan uitwijzen. Ja, of dat echt veel vaker gaat gebeuren.
Ja, helder. Oké, en voor veel verschillende scenario's is er gesproken. We hebben net al de overloopblaas goed besproken. En dan wil ik nu graag de verschillende differentiaaldiagnostische problemen even kort langsgaan. En dan eindigen we met aspecifieke mixieklachten. En daarover gaan we het verder hebben qua medicatie of niet-medicamenteuze aanpak. Eerst de andere problemen die in de differentiaaldiagnose staan.
Ja, dan denk je bijvoorbeeld aan een acute prostatitis of je denkt aan een chronische prostatitis, dat kan ook nog. Dan heb je aspecifieke mixieklachten in combinatie met urogenitale pijn, de urineweginfectie, de uretritis en de uretrastructuur. Daar hebben we het nog niet heel uitgebreid over gehad. Want met name, zeg maar, je kan wijzen op dat spoor is dat klachten heel snel ontstaan zijn of heel snel verergeren. En met name bij jonge mannen. En ook de voorgeschiedenis van belang. Hebben ze een urologische ingreep bijvoorbeeld gehad? Is er sprake van ligasclerosis? Dat kan je op het spoor zetten van de uretrastructuur.
Ja.
Verder heb je natuurlijk ook klachten zoals, maar dat is meer comorbiditeit, hè? Dus neurologische aandoeningen bij de ziekte van Parkinson of bij multiple sclerose kunnen natuurlijk ook mixieklachten optreden. Medicamenteuze behandeling hebben we het nog helemaal niet over gehad. Dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Er zijn ook medicamenten die mixieklachten kunnen geven. Hè? Denk aan lisdiuretica, nu de nieuwe SLGT2 remmers, die kunnen dat ook geven. Antidepressiva, antipsychotica kunnen dat geven. Lithium, antihistaminica, calcium antagonisten en opioïden.
Ja,
dat is met name. Ja. lithium. Nou, daar staat een hele lijst van genoemd in, ook in de standaard. Dat is ook altijd natuurlijk van belang, ook om bij de anamnese even nog na te gaan. Prostaatkanker, net gezegd is, dat is er eigenlijk zelden, zijn mixklachten zelden de oorzaak van prostaatkanker, maar alleen in een vergevorderd stadium zie je dat dat wel zou kunnen optreden. En blaascarcinoom kan dat geven. Over het algemeen ook geldt ook bij blaascarcinoom dat dat pas klachten geeft in een vergevorderd stadium. En je kan denken aan natuurlijk hematurie dan ook, een brandige gevoel of pijn bij het plassen en frequent moeten plassen en dan eigenlijk zonder aanwijzing voor een urineweginfectie. En je moet dan ook natuurlijk altijd even de risicofactoren daarvoor in ogenschouw nemen. En dan kan je denken aan oudere leeftijd boven de 60, roken, mensen die werkzaam zijn in de chemische industrie of bestraling in het bekkengebied en het hebben van een langdurige katheter. Dat zijn risicofactoren voor het hebben van een blaascarcinoom. Ja. Nogmaals zeldzaam, maar wel goed natuurlijk ergens om in je achterhoofd te hebben. En dat is denk ik zijn denk ik met name de specifieke oorzaken van
mixklachten. Ja, misschien moet je bij jonge mensen ook nog denken aan ketaminegebruik.
Zeker, ja. Dus ook drugsgebruik, ja.
Ja, en dan de A-specifieke mixieklachten.
Mm-hmm. Ja. Ja, nee, daar hebben we het dus al over gehad. Wat nog even denk ik van belang is om te noemen, is dat wij in deze standaard kijken we eigenlijk welke klacht met name op de voorgrond staat. Als dat urgency is, hè, dus dat is die onbedwingbare aandrang, waarbij mannen dus ook eventueel incontinent of te laat bij de wc kunnen zijn. Dat is van belang, omdat je dan een ander beleid voert. Of nicturie. Staan urgency en nicturie niet op de voorgrond, dan als niet-medicamenteus beleid adviseer je regelmatige lichaamsbeweging, omdat mogelijk beschermend werkt tegen verergering van klachten. Je adviseert, als er sprake is van obstipatie, adviseer je uiteraard ruime vochtinname en vezelinname. Blijkt uit het plasdagboek dat mensen dus een hoog vochtinname hebben. Hè, dat kan je zien als mensen gewoon heel veel plassen. Dan adviseer je ook een minder royale vochtinname in de avond. Koffie en alcoholproef ook te vermijden. En dat kan je bijvoorbeeld gedurende een periode van 2 weken doen. Heeft dat helemaal geen effect op de klachten. Dan kunnen ze dat natuurlijk gewoon weer hervatten. Waarbij alcohol natuurlijk altijd goed is om dat beperkt in te nemen. Verder is het zo dat bij A-specifieke mixieklachten bekkenbodemspieroefeningen mogelijk een gunstig effect hebben op de klachten. En als er frequente mixie op de voorgrond staat, dan kan gedragsbehandeling worden geadviseerd. En dat klinkt een beetje zo, vind ik nog wel ingewikkeld klinken, maar dat is eigenlijk een combinatie van bekkenbodemspieroefeningen met blaastraining en adviezen ten aanzien eigenlijk van vochtinname. Dus dat je ook gewoon in de avond minder vocht in gaat nemen.
En zou dit allemaal bij een bekkenbodemfysiotherapeut kunnen?
Zeker. Ja. Dat kan. Dat staat ook in de standaard beschreven. Op thuisarts staan die ook genoemd welke oefeningen je zou kunnen geven.
Oh ja, welke dan?
Ja, op zeg maar bij mixieklachten bij mannen. Of ik wil bekkenbodemspieroefeningen doen. Dat staat echt beschreven nu. Dus dat is ook nieuw, zeg maar.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, we hebben dit even opgezocht. Je moet dus spieren gaan aanspannen. En begin met de spieren rond uw anus. Span die aan alsof u een wind probeert tegen te houden. Houd dit 3 tellen vast en dan weer ontspannen. Ontspan dan 10 seconden. En vervolgens ook spieren tussen uw anus en balzak aanspannen. En weer 3 tellen vasthouden en dan weer ontspannen. En ook span uw spieren rond de plasbuis aan. Dan voelt het alsof u uw plas probeert op te houden. Houd dit 3 tellen vast en dan weer ontspannen. Dus dat is eigenlijk mooi iets om mee te beginnen, denk ik. En dan staat er ook nog bij, dus mensen moeten het even gewoon goed lezen. Heeft u bijvoorbeeld het meest last van een zwakke straal en lang nadruppelen? Doe dan eerst de oefeningen waarmee u de spieren rond de plasbuis en de anus traint. Nou, goede start, denk ik.
Ja. Ja.
Zijn er dan nog meer niet-medicamenteuze opties?
Nou, bij nadruppelen, dat noemde je ook al even, is het leegstrijken van de plasbuis nog iets wat je kan aanbevelen. En wat ik zelf wel grappig vind, daar komen soms wel vragen over dat er dus niet uitmaakt of mannen zitten of staan te plassen. Dus daar is geen bewijs voor.
Nee. Vervolgens medicamenteuze opties bij A-specifieke mixklachten.
Ja. Niet-medicamenteuze opties onvoldoende effect hebben, dan kan je overgaan op medicatie. En dan is een alfa-blokker, tamsulosine of alfuzosine wordt in de standaard genoemd, is eigenlijk de eerste keuze om mee te starten. Mm-hmm. Advies is dan om 2 weken om, en dan kunnen patiënten eventueel nog even contact hebben met de praktijk als ze veel last hebben van bijwerkingen bijvoorbeeld. En als het dat niet zo is, dan kunnen ze 6 weken doorgaan om te kijken of het effect heeft. Dat is ook het advies. Hè. Als dat zo is, dan is het advies om 3 tot 6 maanden door te gaan. En daarna ook een stopperiode in te lassen.
Ja, ook om te kijken of het echt wel effect heeft.
Dat inderdaad. En ook om te kijken, kijk, mixieklachten hebben een wisselend beloop. Hè. Ja. Dat staat ook genoemd. Soms zie je ook, zeg maar, in 1/3 van de gevallen is ook een automatische, zeg maar, verbetering van de mixieklachten. Dus dat met name ook. Krijgen mensen toch weer veel klachten en hebben ze dus echt wel effect gehad, of in ieder geval ja, effect bij medicatie, dan kan je het weer herstarten. En dan zou je ook weer na 1/2 jaar, 3 tot 6 maanden... weer een stopperiode kunnen inlassen. Er is eigenlijk ook geen evidence over wanneer ga je nou, hè, wanneer ga je niet meer die stopperiode inlassen. Dus dat is toch ook, denk ik, aan de, aan de individuele huisarts samen met de patiënt om dat te bekijken.
Ja, ja. Oké. Okay.
Dus een alfa-blok wordt aanbevolen bij aspecifieke mixieklachten. Wat nieuw is in de standaard is dat je bij een subgroep van mannen die zowel erectieproblemen hebben als zeg maar aspecifieke mixieklachten en voor beiden een behandeling wensen, waarbij je dus bij de seksuele of bij de erectieproblemen ook natuurlijk eerst de standaard seksuele problemen moet hebben gevolgd, kom je dan ook uit op medicamenteuze behandeling, dan kan je kiezen voor een PDE5-remmer. Tadalafil is de enige geregistreerde in Nederland. Om dat te gaan starten, dat is dus echt bij een subgroep. Vooralsnog wordt dat niet vergoed. Dus dat is dan op kosten van de patiënt.
Ja, goed om te weten. Kan je in de standaard dan verder nazoeken. Ja. Mocht er erectieproblemen bij de aspecifieke mixieklachten zijn.
Met behandelwens.
Ja. Dit is de eerste medicamenteuze optie bij aspecifieke mixklachten. Wat nog meer?
Dus dat is eigenlijk met betrekking tot aspecifieke mixieklachten. Dan kom je dus uit op de als urgency op de voorgrond staat. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk eerst niet-medicamenteuze therapie. Dan is eigenlijk het advies om blaastraining te gaan geven. En dit kan je dan ook weer overwegen of om dat zelf te gaan doen als huisarts of via een bekkenbodemfysiotherapeut. Ja, en bij incontinentie, dus urgency kan natuurlijk met en zonder incontinentie optreden. Bij incontinentie kan je ook nog adviseren natuurlijk om incontinentiemateriaal zeg maar te gaan gebruiken. Dus dit zijn de niet-medicamenteuze opties. En medicamenteus is dus die muscarine-antagonisten. Dus dat is anticholinergica is nu muscarine-antagonisten geworden, maar dat is gewoon dezelfde groep. En dan is solifenacine en tolterodine zijn eigenlijk de aangewezen eerste keuze. En dat heeft onder andere te maken met kosten, maar ook met bijwerkingen. Als je al in het verleden een acute urineretentie hebt gehad, dan kan je dit niet voorschrijven. Wat nieuw is, is dat je als dat, zeg maar, want dat is bij ouderen, wordt dat natuurlijk hè, vanwege bijwerkingen, mogelijke cognitieve bijwerkingen, moet je daar echt terughoudend mee zijn. Vooral bij kwetsbare ouderen, is een optie als er dus een contra-indicatie is of als er geen effect is, kan je een beta-3-agonist, dat is mirabegron, kan je gaan starten om te kijken of dat effect heeft. Dat is ook nieuw in deze standaard nu, qua medicamenteuze therapieën.
Is dat alleen bij urgency of ook bij...
Urgency, alleen urgency, ja. Dus dit gaat echt om urgency. En ook nieuw is nu dat als je mannen al behandelt met die met A-specifieke mixieklachten, zeg maar, in aanmerking kwamen voor medicamenteuze therapie, dus die waarbij je in alfablokken bent gestart, en die houden urgency-klachten, dan kan je een muscarine-antagonist bij gaan geven. Dus okay. Die combinatie.
Ja. Dat is wel ook een verergering van bijwerkingen, denk ik.
Ja, zeker. De voordelen moeten wel opwegen tegen de nadelen.
Ja. Manneke, die komen vaak met klachten van nicturie. Kan je daar nog iets mee?
Als het echt specifiek alleen nicturie is, eigenlijk niet zoveel. Hè? Behalve wat ik net zei, is dat je kan adviseren om die vochtinname te beperken in de avond. En verder, qua medicamenteus beleid, dan behandel je het gewoon wat ik net heb gezegd.
Ja, dus geen specifiek behandeling voor nicturie.
Nee.
En even om de verwarring te voorkomen, het is meer de nachtelijke incontinentie die je op het spoor moet zetten van de overloopblaas en niet per se nicturie.
Zeker, ja, belangrijk. Ja.
Wanneer zouden we moeten verwijzen?
Naar de uroloog uiteraard als er sprake is van wat we ook al eerder hebben genoemd van een pijnloze macroscopische hematurie. Dus ook als dat eenmalig optreedt, als patiënten ondanks medicamenteuze therapie en niet-medicamenteuze therapie toch veel klachten houden en graag toch daarvoor ook een keer naar de uroloog willen. Dus er moet ook wel een wens zijn bij de patiënt dan. Bij een acute urineretentie die recidiveert, dat is ook een reden om te verwijzen. Vermoeden van een uretrastructuur, dat is een reden om te verwijzen. En dus vermoeden van die overloopblaas, ook al eerder genoemd, dat is ook een reden om te verwijzen.
Ja, Nou, en tot slot nog de acute urineretentie. Uiteraard, geef je dan een katheter. Moeten we nog aan iets anders denken?
Je moet denken van, is er medicatie die acute urineretentie zeg maar kan hebben veroorzaakt? Dat is natuurlijk wel verstandig om dat dan te staken.
Waar denken we dan bijvoorbeeld aan?
Dus de muscarine-antagonisten kunnen dat geven, opioïden en ook antidepressiva. En ik denk dat het sowieso goed is om even natuurlijk die medicatielijst van patiënten sowieso even goed door te nemen. En desnoods even als je het niet weet de bijwerkingen op te zoeken.
Ja. En dan?
Dan is het ook van belang, want het kan natuurlijk door de medicatie komen, maar bijvoorbeeld ook door een urineweginfectie, een urineretentie. Dus het is ook belangrijk om direct nadat je de katheter hebt geplaatst urine af te nemen voor urineonderzoek. De katheter laat je vervolgens 48 tot 72 uur inzitten. En als je die gaat verwijderen na 48 tot 72 uur is het van belang dat je dat in de ochtend doet, zodat je eigenlijk de dag kan bekijken of iemand weer zeg maar, een acute urineretentie ontwikkelt. Daarnaast is het van belang als iemand dat inderdaad weer ontwikkelt, om die dus te verwijzen naar de uroloog. En qua medicatie is het advies om te starten met een alfablokker, omdat dat echt de kans op zeg maar, spontane mixie na verwijdering van de katheter met 60% vergroot. Dus dat is echt wel de moeite waard. En vervolgens continueer je dat gedurende 2 weken. En daarna evalueer je eigenlijk van waren er mixieklachten, zijn er nog mixieklachten. En dan kan je eventueel doorgaan hè, als er inderdaad nog mixieklachten aanwezig zijn of je stopt. Daar is eigenlijk niet zoveel evidence voor. Dit is gewoon meer op basis van consensus dat we dit zeg maar, nu zo hebben geadviseerd. Maar het starten van een alfablokker is dus wel echt van belang. En dat is ook echt onderzocht, omdat dat echt de kans op spontane mixie vergroot.
Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is ja, ten aanzien van de acute urineretentie. Ja.
Hey, en dan bespreken we nu zo het plaatsen van een katheter met als een punt er rondom. Maar het lastigste punt is natuurlijk om die katheter gewoon vergoed te krijgen.
Ja, nee, dat is zeker een heel lastig punt op dit moment. Ja.
Nou, hopen dat daar ooit verbetering in komt.
Zeker, ja, absoluut.
Zo met deze urineretentie zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Het is een lange podcast, veel informatie, veel goede informatie. Kan je nog eens even de belangrijkste punten even op een rijtje zetten?
Ja, zeker. Ik denk belangrijk is dat je dus aan een overloopblaas moet denken. Met name als er dus sprake is van nachtelijke incontinentie. Dat pijnloze macroscopische hematurie, dus verwijzing betekent naar de uroloog. Ook als dat eenmalig is opgetreden. Daarnaast als laatste denk ik dat er verschillende medicamenteuze opties zijn. Maar dat je daar echt wel terughoudend mee moet zijn, omdat het echt een beperkt effect heeft.
Ja. Bedankt Selma voor deze podcast. Het ging over de herziene NAG-standaard van mixieklachten bij mannen. Dit is een pilot voor de accreditatiepodcast. En hopelijk hebben we binnenkort een keer een echte accreditatiepodcast. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.